Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese gebracht door priester Daniel de Witte. In een reeks over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag spreekt hij ons verder over de droevige mysteries.
Beste luisteraars, we zijn in onze catechese-reeks over de mysteries van de rozenkrans. Gekomen aan de leidende mysteries, aan de droevige mysteries, de mysteries van Christus lijden. Vijfde statie, Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. De officier die Jezus op zijn kruisweg begeleidde, zag dat hij het nooit zou halen. Hij was te zwak, daarom hield hij een voorbijganger tegen die van het veld kwam, Simon van Cyrene. Hij dwong hem Jezus te helpen bij het dragen van zijn kruis. Simon moet dat wel met tegenzin hebben gedaan, maar toch, hij ontdekt dat die Jezus geen misdadiger was. Hij ziet in de volgende gebeurtenissen op de weg naar Golgotha dat Jezus meer is dan een gewone mens. Hij zal Jezus nooit meer vergeten. En de overlevering vertelt dat twee van zijn zonen, Alexander en Rufus, een bijzondere rol zullen spelen in de dienstverlening van de latere Eerste Kerk. Misschien zijn zij twee van Jezus' eerste priesters geweest. God leert ook ons Jezus te helpen bij het dragen van zijn kruis. Misschien moeten wij ons eigen leed wel bij het zijne voegen, want alleen dan krijgt het een zin. Alleen dan kan God er iets mee doen. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Daar komt nog wat soelaas. Wat geen man durft te doen, dat doet Veronica. Ook haar naam is door de traditie bewaard. Ze dringt door de soldaten rond Jezus heen en droogt met een doek Jezus aangezicht af. Dat zal wel deugd gedaan hebben. In een warm klimaat zullen vliegen en ongedierte op Jezus' wonden af zijn gekomen. Veronica droogt wat bloed en zweet af. Heer, leer ook ons mensen nabij te zijn op hun lijdensweg, wat die ook mogen zijn. Een luisterend oor, een ondersteunend gebaar, het verzorgen van hun wonden, kunnen wonderen doen. En wij helpen dan niet alleen een mens, maar u, Heer, die in elke lijdende mens aanwezig zijt. Zevende statie. Jezus valt een tweede maal onder zijn kruis. Ondanks de hulp van Simon en van Veronica valt Jezus opnieuw te gronde. Eigenlijk is het te veel. Hij kan niet meer. Bovendien draagt hij de zonden en het kwaad van heel de mensheid. Hij draagt ons allemaal, onze zonden en wonden. En de spot en het gepeupel, en de spot van het gepeupel en van de soldaten met hun ruwe taal, dat raakt hem diep in het hart. Hij die niets anders is dan God, hij lijdt en bezwijkt onder het kwaad van een mensheid die niet menselijk meer is. Heer, wij zijn soms ook niet meer menselijk. Wij doen anders soms geweld aan en onrecht. Vergeef het ons, Heer. En als ook wij bezwijken onder het onrecht dat anderen ons aandoen, laat ons dan toch weer recht staan en verder gaan, onze God tegemoet. Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Daar staan vrouwen te wenen langs de kruisweg. Misschien hebben zij Jezus horen preken of zijn wonderen gezien, zijn genezingen en duiveluitdrijvingen. Jezus troost hen. Ze moeten niet wenen over hem. Hij is in Gods handen. Maar ze moeten wenen over Jeruzalem dat de profeten dood. Ze moeten wenen omdat het godsvolk zich niet in heeft laten zaaien in Gods heerschappij. Hoe dikwijls heb ik geprobeerd u te verzamelen, zoals een kloek haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, zei Jezus in Jeruzalem. Maar gij hebt niet gewild. Nu zal het lot van Jeruzalem, het centrum van het volk Gods, met de tempel en de priesterstand, zwaar omdragen zijn, niet alleen op de oordeelsdag, maar eerder nog, wanneer Jeruzalem met de tempel door de Romeinen verwoest zal worden. Dat is inderdaad gebeurd een jaar of 35 na Jezus' dood en verrijzenis. Laten wij ons inzaaien in Gods koninkrijk? Geloven wij dat Jezus onze redder en verlosser is? Of laten wij ons meeslepen met de ongelovige massa, de meerderheid die alleen maar leeft voor zichzelf, voor wat luxe en voor wat geld? 9e statie. Jezus valt een derde maal onder zijn kruis. Het volksgeloof heeft het goed gezien. Jezus valt 3 maal, dat betekent voortdurend. Jezus was zwak. Hij kon die boze wereld als mens niet aan. Hij bezwijkt, maar altijd staat hij weer recht. Die derde val is de val van Jezus onder de druk van de mensen die verslaafd zijn geraakt aan de zonde. Je kunt de eerste keer vallen in de zonde omdat de bekoring je overvalt. Dan geef je per ongeluk een poosje toe. Maar dan komt de tweede val die meer berekend is. Eva zag dat het goed eten was van die verboden boom. En ook wij kunnen na een eerste bijna ongewild toegeven aan het kwaad dat ons overkomt, smaak krijgen in het bewust doen van de zonde. En dan ligt de weg open voor verslaafdheid aan het kwaad, wat het ook is. Mensen lopen van de ene partner naar de andere, zijn in een kleinigheid oneerlijk, maar dan wordt het steeds maar erger. Wij geven ongewild toe aan wat roddelpraat, maar op de duur wordt het een gewoonte waar wij plezier in hebben. Daaronder valt Jezus in deze derde val. Het kwaad kan zo de overhand hebben dat wij er niet meer los van kunnen komen. Dan houden wij Gods rijk, Gods heerschappij echt tegen, want ons kwaad doet steeds meer mensen lijden. En het lijden is zonder dat al zwaar genoeg voor velen, voor veel ernstig beproefde mensen. Niet ten onrechte heeft Jezus ons leren bidden en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
Thank you.
tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Nu wordt Jezus alles ontnomen wat hij nog heeft. Hij had alles achtergelaten. Zijn moeder, zijn familie, zijn ouderlijk huis, zijn beroep van timmerman. Hij had geen steen om zijn hoofd op te laten rusten. Hij leefde helemaal voor God en zijn koninkrijk. Hij kwam van God en hij was God. Maar als mens op aarde stond hij alleen. En nu moet hij ook nog zijn kleren afgeven. De soldaten zullen ze mogen verdelen. Dat was hun recht als iemand terecht werd gesteld. Jezus, u hebt zich werkelijk van alles ontdaan. Ofschoon u bekleed was met goddelijke heerschappij en majesteit, hebt u daar niet aan vast willen houden. U stierf als een slaaf, als een misdadiger. De zwaarste dood die iemand aan kon worden gedaan. De dood aan een kruis. Nog even een woord over de vrucht van onze overweging bij dat vijfde droevige mysterie. Die vrucht is geduld als we moeten lijden of beproefd worden. Jezus' kruisgang was, zoals we al zagen, lastig, lang en zwaar. Maar altijd zien we zijn geduld. Hij draagt en hij blijft zijn kruis dragen. Heer, ook voor ons kan het leven soms zwaar worden. Leer ook ons geduld te hebben als het lijden ons treft, als de dagen traag aan ons voorbij gaan, of als wij terechtkomen in zware beproevingen of tegenslagen. God geeft ons de moed en de kracht om alles te dragen en uit te houden, zoals Jezus het heeft gedaan, uw Zoon en onze Heer. En zo komen wij aan het vijfde lijdensmysterie. Jezus wordt aan het kruis genageld en sterft aan het kruis. We gaan eventjes voort met het overwegen van de staties van de kruisweg. Nu zijn we gekomen aan de elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Nu is het zover. Jezus wordt aan de dwarsbalk vastgehecht. Nagels worden door zijn handen en polsen gedreven en dan wordt de dwarsbalk met Jezus eraan aan de verticale paal vastgemaakt. Pas dan worden ook zijn voeten met spijkers doorboord en vastgeklonken op de paal. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. De evangeliën vertellen het ook weer heel kort en sober. Het is te wreed en ook te schandelijk. Had het boek Deuteronomium niet geschreven, vervloekt is zij die aan een paal hangt? Ja, voor een Jood was dat het ergste dat je kon overkomen. Het was een teken dat je door God verlaten en vervloekt was. Bovendien hadden de Joodse overheden het goed voor elkaar gekregen, hè? Jezus had volgens hen God gelasterd en dan had hij volgens de Joodse wet gestenigd moeten worden. Maar omdat het land door de Romeinen bezet was, moesten ze naar de Pilatus en daar telde godslastering niet, wel dat hij zich als Messias uit had gegeven. En ofschoon er verschillende betekenissen aan dat woord Messias gegeven werden, werd toch deze ene betekenis weerhouden. Jezus was een oproerkraaier, iemand die zich verzette tegen de Romeinse bezetter. Hij had zich als koning uitgegeven, dat was hoogverraad. En daarop stond bij de Romeinen de doodstraf. En die stond gelijk met de kruisdood. Voor hem uitdroeg dan ook iemand op zijn kruisweg een bordje met de reden van zijn veroordeling. Inri, Jezus Nazareus, Rex Judeorum, Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. En dat bordje werd dan ook bovenop het kruis bevestigd. En dan de twaalfde statie, Jezus sterft aan het kruis. Jezus is vrij vlug gestorven. Normaal, en dat was bedoeld, duurde het sterven aan een kruis heel lang. Maar Jezus had door de geeseling zoveel bloed verloren dat hij al spoedig de geest gaf. Hij roept omstreeks het negende uur, dat is voor ons 3 uur in de namiddag, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vertaald is dat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de aanhef van Psalm 22. Jezus doorleeft helemaal ons door God verlaten zijn als gevolg van onze zonde. Hij, de zondeloze, draagt al onze zonden en wonden en verzoent ze en geeft ze aan God. vervolg van Psalm 22 is dan ook een gebed vol vertrouwen dat God redden zal. Jezus is niet verlaten door God. Hij is wel verlaten door zijn leerlingen. Alleen enkele vrouwen staan toe te kijken. Moeder Maria is bij hen. Jezus vertrouwt haar toe aan Johannes, de enige leerling die daar ook staat onder het kruis. Johannes moet voor haar zorgen. Maar Maria wordt ook onze moeder. En zoals Johannes hebben wij haar opgenomen in ons geloofsgoed. Maria heeft als moeder van Jezus, maar ook als zijn eerste leerlinge, een hele weg af moeten leggen. Ze heeft geleerd los te laten en Gods wil te laten gebeuren. Ze heeft zich helemaal in laten zaaien in Gods heerschappij. Daarom is Maria niet een randverschijnsel in ons geloof, maar wezenlijk verbonden met de kern van de navolging van Jezus, wat ons christelijk leven eigenlijk zou moeten zijn. Jezus is gekruisigd tussen twee moordenaars, waarschijnlijk twee misdadigers die met Barabbas een aanslag op de Romeinen hadden gepleegd. Barabbas was maar een vermoedelijke helper en daarom konden de Joden zijn vrijlating vragen aan de landvoogd Pilatus. Ook aan het kruis wordt Jezus nog bespot. Anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden, laat hij afkomen van het kruis, dan zullen we in hem geloven. Jezus doet echter geen wonderen voor zichzelf. Hij komt om anderen te redden en zijn volk in te zaaien in Gods heerschappij. Als het volk dat niet wil, dan zal Jezus op het kruis in zijn uitgestrekte armen dan maar een nieuw en heilig volk voor God verzamelen, inzaaien in Gods koninkrijk. En daar zijn ook wij bij. De berouwvolle moordenaar mag met Jezus binnen in het paradijs. En Jezus bidt zijn vader dat hij zijn moordenaars zal vergeven, omdat ze niet weten wat ze doen. Jezus heeft dorst, lichamelijke dorst, maar veel meer nog dorst naar de zielen. Waarom gehoorzamen zij God niet? Waarom laten zij zich niet inzaaien in Gods heerschappij? De soldaten reiken hem op een rietstengel een spons aan die ingedoopt is in een verdovend drankje. Jezus wil echter niet drinken. Hij doorstaat zijn lijden tot op de bittere droesem. Dan geeft hij de geest. En Elia is niet gekomen zoals de omstanders het uit zijn klacht hadden verstaan. Jezus riep ook niet om Elia, de uiteindelijke profeet. Maar Jezus riep om God en de eindtijdelijke profeet, dat was Jezus zelf. zijn wij gekomen aan de 13e statie. Jezus is dus gestorven op het kruis. En nu de 13e statie, Jezus wordt van het kruis afgenomen. Omdat Jezus al dood was, werden zijn benen niet gebroken. Dat deed men anders om de gehangenen vlugger te laten sterven. Dan steunde het lichaam niet meer op de voeten, maar hing helemaal vast aan de armen. Dat verstoorde de bloedsomloop zodanig dat ze stikten en stierven. Jezus' lichaam werd door toedoen van een sympathisant, Jozef van Arimathea, afgenomen van het kruis en in de armen van zijn moeder Maria gelegd. Pieta, een moeder met op haar schoot haar dode kind. Hier is Maria het beeld van de meest gekwelde en beproefde mensen. Het is de omgekeerde wereld als een moeder haar kind ziet sterven. Maria, moeder van smarten, uw hart is doorboord. De lans van de soldaat kon Jezus niet meer doden, want hij was al dood. Maar uw hart, Maria, was het hart van een martelares. Zo hebt gij meegeleden met uw kind en voor ons gebeden onder het kruis. Hebt gebeden voor uw moordenaars, voor de moordenaars van uw zoon. Want door onze zonden, onze onwilligheid om ons in te laten zaaien in Gods heerschappij, is Jezus moeten sterven. Moeder, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood, opdat wij ons niet langer zouden verzetten tegen het Heer zijn van God. En dan komen we aan de 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Niet ver van Golgotha lagen graven uitgehouwen in de rotsen. In een nieuw graf werd Jezus' dode lichaam neergelegd. De vrouwen zagen dat en heel Jeruzalem met hen. Omdat de grote Sabbat begon rond 6 uur in de vooravond, konden zij het lichaam van Jezus niet meer balsemen. Maar in de vroege morgen van de eerste dag van de week zullen zij naar het graf toe gaan om dat werk aan hun doden toch nog te verrichten. Dan zal het graf echter leeg zijn. Jezus zal dan verrezen zijn. De donkerste dag, Goede Vrijdag, is de dageraad van een nieuwe tijd. Jezus heeft ons verlost. De hemel is weer open. Wij mogen met Jezus opstaan uit de zonde en de dood en een nieuwe schepping worden. Zo had God het bedoeld. En dan wil ik nog een paar dingen zeggen over dat sterven van Jezus. Ten eerste, Jezus stierf rond de 3 uur in de namiddag. Dan begon in de tempel, niet zo ver van de plaats van Jezus' terechtstelling, de ceremonie van de grote Sabbat. Dan werd voorgelezen uit Genesis hoofdstuk 2, vers 2. En daar staat dat God rustte op de 7e dag en door te rusten zijn schepping tot voltooiing bracht. Op dat uur roept Jezus uit, het is volbracht. Johannes 19, vers 30. Dat woord, het is volbracht, is precies hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord voltooien, dat in Genesis 2, vers 2 staat en dat in de tempel op dat moment werd voorgelezen. Dus, Jezus heeft hier op het kruis de schepping die ontwricht was door zonde, door de zonde van de mensen, voor de tweede maal voltooid. Hij heeft de schepping nieuw gemaakt. Wat hij niet kon met zijn prediking en zijn wondertekenen, namelijk de mensen inzaaien in Gods heerschappij en het Godsvolk weer tot één volk maken, zoals de profeten het ook altijd al hadden willen doen, dat zal Jezus dan maar zelf doen op het kruis. Hij wordt ter dood veroordeeld om zijn goddelijke aanspraken. Hij krijgt de doodstraf omdat hij zichzelf de Zoon van God noemt. Wel nu, Jezus zal zich daar niet tegen verzetten. Integendeel, hij zal die doodstraf vrijwillig op zich nemen en aanvaarden, zoals ons Eucharistisch gebed 2b en 2c het zeggen. Hij zal het op zich nemen, vrijwillig, als zijn ultieme kans. Wat de mensen niet willen, wat de Joodse overheid niet wil, dat zal Jezus zelf doen, plaatsvervangend, in ons aller plaats. En wat zal hij doen? Precies datgene waarvoor hij mens is geworden. Zichzelf onder Gods heerschappij stellen ten einde toe. en zal gehoorzaam zijn aan het heilsplan van zijn Vader en ons alle daarin meetrekken, omdat hij in onze menselijke natuur die hij aangenomen heeft, ons alle draagt. Hij maakt op het kruis ons alle weer tot kind van God. Hij trekt ons alle mee in zijn diepste wezen, en dat is dat hij de Zoon van God is, het kind van God bij uitstek. Dat betekent zijn laatste woord, het is volbracht. Het is ook het laatste woord van Psalm 22 die hij aanhief op het kruis. Die psalm eindigt met de zekerheid dat de doden zullen leven, en de laatste woorden van Psalm 22 zijn: en dit komt zijn gerechtigheid melden aan het volk dat geboren gaat worden, omdat het door hem is volbracht. Psalm 22, vers 32. Dat zegt Jezus ook. Het is volbracht. Het is het laatste woord van Psalm 22. En mij treft nu hier dat zijn gerechtigheid komt melden aan het volk dat geboren gaat worden. Maar, beste mensen, op het kruis laat Jezus samen met zijn moeder Maria een nieuw volk geboren worden, een nieuwe schepping ontstaan. Wij allemaal worden kinderen van God. Wij worden herboren tot kinderen van God. En Maria staat daarbij om ons te helpen baren tot kinderen van God. Dus dan zegt Jezus, het is volbracht. Nu heeft hij zijn taak volbracht en de schepping is voor de tweede keer vernieuwd. Ze is nieuw. Ze is voor de tweede maal voltooid. En in het Hebreeuwse woord voltooien, hetzelfde woord dat Jezus zegt, het is volbracht, zitten de letters SLM. Maar dat is het Hebreeuwse woord shalom, vrede. Wel nu, als Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen zal verschijnen, zal dit woord altijd zijn eerste woord zijn. Vrede zij u. Met andere woorden, wat ik gebracht heb en voltooid op het kruis, een nieuwe schepping, laat dat nu uw leven zijn, het nieuwe leven van de verrijzenis. En dat nieuwe leven zal juist bestaan in wat ik al zo dikwijls zei, in een leven voor God en voor elkaar. En dan ten tweede nog een woord over Maria onder het kruis. Ik heb vroeger al geïnsinueerd dat Maria geen weeën had toen zij Jezus ter wereld bracht. En als zij er had, was het het spreken niet waard. Ze heeft wel weeën gehad onder het kruis van haar stervende zoon, toen hij, zoals ik dat juist zei, een nieuwe schepping en een nieuwe mensheid voortbracht voor zijn Vader in de hemel. Maria wordt onder het kruis dikwijls afgebeeld als zwanger in de iconografie. En waarom is dat en van waar komt dat? Ik haal het laatste hoofdstuk aan van het profetenboek Jesaja. In hoofdstuk 66 lees ik in vers 6 en volgende dit hier. Hoort, uit de stad klinkt tumult, hoort, uit de tempel gedruis, de stem van Yahweh die met zijn vijanden afrekent. Nu komt het. Nog voor zij weeën krijgt, moet zij baren. Nog voor de pijnen haar overvallen, wordt zij van hun zoon verlost. Wie heeft zoiets ooit gehoord, zoiets ooit gezien? Werd ooit een land in één dag ter wereld gebracht, een volk in één keer gebaard? En dan, maar nauwelijks is zij in haar weeën, of Sion baart haar zonen. Beste broeders en zusters, dat is een fantastisch woord dat ik niet kende, dat ik heb leren kennen. Dat is een wonderwoord dat de eerste christenen op Maria toe hebben gepast. Vers 7, nog voor zij weeën krijgt, moet zij baren. Dat werd voor Maria zo op kerstmis. Zij baarde haar goddelijk kind zonder weeën. Maar onder het kruis had zij wel weeën, toen Jezus voor God een nieuw volk voortbracht, dat wel zou doen wat God altijd gewild had, namelijk zich in laten zaaien in Gods heerschappij, God de Heer laten worden over zijn leven. Jezus heeft heel zijn leven geprobeerd om dat te bereiken bij zijn volk, en het is niet gelukt, dan deed hij het maar zelf op het kruis. Hij liet God zijn Heer zijn tot op de droesem, tot het bittere einde. En omdat hij ons allen droeg, en omdat hij het deed in ons aller plaats, werd God ook weer de Heer van de nieuwe mensheid. Maar dan had Maria haar weeën. Jesaja hoofdstuk 66 vers 8 werd waar, maar nauwelijks is zij in haar weeën, of Sion baart haar zonen. Maria was in doodstrijd met Jezus. Toen hij in zijn vastgenagelde en uitgestrekte armen ons alle meetrok stervend naar zijn vader, dan stond Maria onder zijn kruis. En daar had zij haar weeën, toen Jezus ons baarde als Gods kinderen. Dan noemt Jezus zijn moeder ook weer vrouw, zoals op de bruiloft van Cana. Vrouw, zie daar uw zoon. Johannes, de zoon van Zebedeus, Maria krijgt nu, nu Jezus sterft, of moet sterven, Maria krijgt nu in plaats van de goddelijke zoon, de zoon van God, krijgt zij de zoon van Zebedeus tot zoon, en met hem ons allemaal, ze wordt onze moeder. Want Maria is de nieuwe Eva, die met haar zoon, de nieuwe Adam, een nieuwe mensheid baarde voor God. Zij baart ons als kinderen van en voor God. Echt wonderbaar is dat, maar zo mooi. Zouden wij dan niet bidden om de vrucht van dit vijfde droevige mysterie? En die vrucht is een dankbare wederliefde voor Jezus en voor Maria, die zo innig met Jezus mee heeft geleden. Zouden wij dat echt niet vragen aan God? En zouden wij echt niet een beetje dankbare wederliefde op kunnen brengen voor onze heiland en voor zijn medelijdende moeder?
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese over de droevige mysteries van de Rozenkrans. Volgende keer gaat priester Daniël de Witte verder met de glorievolle mysteries. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.